Ik ga even kijken of wij al zover zijn dat ik een teken krijg dat we kunnen beginnen.
Burgemeester zit in dezelfde kamer als Piet Schouten, volgens mij.
Ja, dat is weer voer voor
We zijn
rommel.
live. Dat betekent dat ik de vergadering open. En dit is de allerlaatste vergadering van de gemeenteraad van Haarlemmermeer in het jaar 2020. En dat is een bijzonder jaar gebleken. En ik wil u complimenteren, want we hebben allemaal extra ons best moeten doen om toch op een goede wijze de besluitvorming plaats te laten vinden. En dat betekent ook veel voor u en de manier waarop u werkt en gewend bent te werken. Dus fijn dat we het zo kunnen doen. En we hopen eigenlijk zo snel mogelijk weer gewoon samen te kunnen zitten en op de wijze te vergaderen die ook het meest efficiënt is. Maar deze avond gaan we het nog doen met de regels die we hebben afgesproken. En dat is dat iedereen zijn microfoon uitzet, beeld mag aan. Pas bij de stemmingen vraag ik u om het beeld uit te doen, want dan gaat het sneller. En als u vragen heeft of opmerkingen, dan zie ik graag uw hand. En ik zit even te kijken. Ja, dan hebben wij bericht van verhindering ontvangen van mevrouw De Vries Wolthuis van HAP, van meneer Landino van Forza en van meneer Beuzenberg van SRH. En ik wil u wijzen op de ingekomen brief van het college met daarin een voorstel voor de uitvoering van de motie Taart. En de mogelijkheid tot het maken van bezwaar of opmerkingen die in deze brief is opgenomen, heeft deadline 18 december. En mevrouw Van der Meij heeft daar een vraag over.
Dank u wel, burgemeester. Nou, geen vragen over
Proces.
motie Taart, maar ik wil nog even aangeven dat de heer
Mevrouw
Komen.
Van der Meij, we willen u graag horen. Wij verstaan u niet.
Oh, ik zie de rest knikken. De
Jullie
rest
wel?
hoort mij
Ik
wel.
versta u niet. Jullie verstaan u. Ja, dan ga ik even kijken waarom ik u niet versta.
Zal ik het nog
Versta
een keer
even de
proberen?
techniek bijhalen. Want we moeten
Verstaat u
natuurlijk
mij nog?
voor zorgen dat
Nee.
u verstaanbaar bent. Ogenblik.
Testing, testing, 1, 2.
Wij horen u. Ben ik ook te horen? U bent ook te horen.
Ja, Charlotte, ik hoor jou ook gewoon nog steeds. Dus.
Dames en heren, als het goed is, hoort u mij.
Ja.
Dankzij de techniek. Met dank ga ik naar mevrouw Van der Meij. Mevrouw gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk alleen maar even zeggen dat de heer Komen heeft aangekondigd dat hij iets later aansluit bij deze vergadering.
Dank u wel. Dan heb ik meneer Koning heeft het woord gevraagd. Gaat uw gang.
Ja, ik wil alleen maar meedelen dat mevrouw Maat wel bij de stemmingen aanwezig is, maar nu niet.
Dank u wel. Dat waren de twee woordvoeringen. Dan ga ik naar de stemmingenlijst. Het presidium verzoekt u om het volgende raadsvoorstel direct toe te voegen aan de stemmingenlijst van vanavond. En dat betreft de bekrachtiging, geheimhouding op de nota betreffende de algemene vergadering van aandeelhouders van de Waterwolf dienstverlening buitenruimte. Kunt u daarmee instemmen? Wenst iemand tegen te hebben gestemd? Niet het geval. Dan staat hij op de stemminglijst. Dan ga ik u meenemen bij de schriftelijke stemming met betrekking tot het raadsvoorstel. De benoemen supervisoren welstand. En u heeft schriftelijk gestemd. Er zijn 34 geldige stemmen uitgebracht. En de raad besluit met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022 de volgende supervisoren te benoemen tot lid van de welstandscommissie voor het desbetreffende gebied. En dat is de heer Van Eldonk voor het gebied Bad Hoevedorp, Leindenhof, Quatre Bras. 33 raadsleden waren voor. De heer Van der Vossen voor het gebied Beukenhorst-Zuid. 30 raadsleden stemden voor. De heer Reniers voor het gebied De President met 32 stemmen voor. De heer Liesker voor het gebied Tudor Park, Tudor Gardens en Nassau Park. 31 stemmen voor. En de heer De Visser voor het gebied Park 21. 32 stemmen voor. De heer Murphy voor het gebied Schiphol. 29 stemmen voor. Mevrouw Begon voor het gebied Schiphol Logistics Park. 30 stemmen voor. De heer Baljon voor het gebied Schiphol Trade Park A4 Zonnewest. Met 31 stemmen voor. De heer Verhoeven voor het gebied Landgoed Wickevoort Krukjes. 32 stemmen voor. Mevrouw Vermeulen voor het gebied Hart van Zwanenburg met 32 stemmen voor. En mevrouw Janoschinski voor het gebied Nieuwe Kom, 32 stemmen voor. En daarmee zijn ze benoemd en wil ik hen allen harte feliciteren en hen veel succes wensen. En u bedanken voor uw stemmen. Dan gaan wij naar het vaststellen van de agenda's, de verslagen en de lijsten ingekomen brieven en stukken. Allereerst zijn er geen op- of aanmerkingen ontvangen met betrekking tot de agenda. Als dat er nu ook niet zijn, meneer De Vries, gaat uw gang, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is misschien een beetje het laatste moment, maar wij zaten naar de agenda te kijken en we zagen 2 uur uitgetrokken voor de referendumverordening en 1 uur voor het woonbeleid. En dat vonden wij een beetje een ongelukkige verdeling. Ik heb begrepen van mijn collega die de referendumverordening sessie doet, dat hij niet verwacht dat daar 2 uur voor nodig zou zijn. Dus het verzoek van onze fractie is of we die tijden kunnen omdraaien. 1 uur voor de referendumverordening en 2 uur voor het woonbeleid.
Ik kijk even naar de afweging. Zal ik dan naar de... Ik kijk even naar de afweging. Kunt u mij verstaan? Ja? 1 momentje graag. Oké. Ja, ik heb even me laten vertellen door de griffier dat de afweging van het presidium is geweest dat wonen een vervolgsessie is. Daar is al 1,5 uur over gesproken. En dat het presidium de ruimte van 7 tot 9 voor het referendumverordening heeft voorgesteld. Omdat eigenlijk niet helder is hoeveel ruimte daarvoor genomen gaat worden. En dat dit ook als zodanig is vastgesteld de vorige keer. Dus mijn voorstel zou zijn om toch dit voorstel te handhaven zoals u dat heeft vastgesteld de vorige vergadering. Ja?
Ja, ik weet niet wat, of de collega's daarmee kunnen leven.
Ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat iemand, degene die denken dat het wonen meer ruimte nodig heeft, om die even de handjes te laten zien. Dan tel ik dat even op. Dan gaan we het even op die manier doen. En dan zie ik de fractievoorzitters van Racing Vermeulen, GroenLinks, Ik zie ChristenUnie SGP. Ik zie Forza. Ik zie P van de A. Ik kijk even of dat genoeg is om.
Voorzitter, één Hanneke doet ook mee.
Ja, u telt. Ja, sorry, ik had u ook meegeteld hoor. Excuses.
Dank u wel.
Ik was hardop aan het tellen terwijl ik het voorlas. Met excuses, maar we hebben geteld dat bij deze er 13 daarmee gerepresenteerd, 14 daarmee gerepresenteerd zijn. En daarmee stel ik voor dat we het wel op die manier insteken. Dat zou betekenen dat de referendumverordening is van 7 tot 9. Als we nou het middelen, meneer De Vries, dan zou het kunnen zijn van 7 tot 8:30 en van 8:30 tot 10. Kunt u daarmee instemmen? Ik hou van compromissen. U ook? Ja?
Wat mij betreft akkoord.
Ja, en dan gaat u zelf kijken of dat voldoende is. Ik hoor een stem. Mevrouw van der Meij?
Over? Nee, van de Sofie van der Meeberg hier.
Ja.
Als we de tijden omgooien, dan doet dat waarschijnlijk ook iets met spreektijden en de manier waarop mensen zich hebben voorbereid. Ik weet niet of u daar iets over wil zeggen.
Ja, wat ik nu heb gedaan is 1,5 uur in plaats van 2 uur 1,5 uur gemaakt. En de andere ook van 1 uur naar 1,5 uur. Dat betekent dat de spreektijden gelijk zijn, maar dat uw discussie wellicht minder wordt. En dat hoor ik u vragen als u zegt, ja, maar ik zie namelijk een meerderheid die zegt, nou, wij denken meer discussie te krijgen en te willen hebben bij wonen dan bij de referendumverordening. Dat is wat ik heb opgehaald. Ja? Goed, dan hoop ik dat iedereen hier allemaal even gelukkig of even ongelukkig, dat is altijd bij compromissen aan de orde, maar dat we in ieder geval die aanpassing hebben gedaan. Dus beide gaan 1,5 uur duren. Dan met betrekking tot de agenda, dan mevrouw van der Meij, is dat, had u nog een vraag of... Nee, dan heb ik uw handje weggehaald.
In zoverre met betrekking tot de agenda wel, maar niet tot dit punt.
Oké. Dan, dit punt is afgestemd, dan ga ik, als het gaat over het vaststellen van de agenda, naar mevrouw van der Meij. Want u wilt nog wel iets over de agenda zeggen.
Ja, dank u wel. Ik wil een motie aankondigen. Motie vreemd, budgetplafond en informatievoorziening sociaal domein.
Dank u wel. Dank u wel. Ik ga hem zo formeel indienen. Dan kunt u ook uw motivatie daarvoor aangeven. Maar neem in ieder geval op. Dan kijk ik of ik daarmee nog andere opmerkingen heb met betrekking tot de agenda zoals die is voorgesteld. Kunt u mee instemmen? Dat is het geval. Dan gaan wij die ook nu als zodanig uitvoeren. Dan ga ik aan u voorleggen het verslag van 19 november... waarbij de heer De Vries verzoekt om zijn naam toe te voegen bij de aanwezigen bij de sessie over het sessieverzoek van D66 onderwijs in coronatijd. Als u daar allemaal mee in kunt stemmen met het geamendeerde verslag, dan is die vastgesteld. Dan is er een verslag van 26 november. Daar zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen. Kunt u daarmee instemmen? Dan is die aangenomen. En ook van 3 december. Het verslag van 3 december 2020. Wenst iemand daar een op- of aanmerking over te maken? Dan is die vastgesteld. Dan gaan we naar het vaststellen van de lijsten van ingekomen brieven en stukken van week 47 en 48. De fracties van de PvdA en het CDA verzoeken om afschriften van het antwoord op de volgende brieven. Week 47, brief 14. Dat gaat over aanpassingen in de openbare ruimte. Week 47, brief 15. In zaken res zoekgebied van dorpsraden Kaag, Buitenkaag, Weteringbrug en Vredeburg. Week 47, brief 16. In zaken participatie van dorpsraad Abbenes. Week 47, brief 17. In zaken windturbines van de dorpsraad Lissebroek. En week 47, brief 18. In zaken de verkeersproblematiek Badhoevedorp Sloten. Dan, als er verder geen op- of aanmerkingen zijn, vragen, dan stel ik vast dat u voorstemt op de wijze van afhandeling zoals die is voorgesteld met betrekking tot deze ingekomen stukken. Dan kom ik bij de abonnementen. De fracties van de VVD, het CDA en de PvdA hebben een abonnement aangekondigd bij het raadsvoorstel Integrale aanpak parkeren stadcentrum Hoofddorp, dat vanavond op de stemmingenlijst staat. Ik ga ervan uit dat dit voorkomt uit een sessie. En misschien is het mogelijk om na afloop van de actualiteitsvragen, ik hoop dat het dan nog tijd is om mevrouw Van Straten te vragen om het amendement toe te lichten. Ja? En de fractie van Forza heeft een amendement aangekondigd bij het raadsvoorstel gemeentehuis, ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen, dat ook vanavond op de stemmingenlijst staat. Ik ga ervan uit ook dat dit ook voortkomt uit de sessie, maar mogelijk is er na afloop van de actualiteitsvragen voor de heer Schaap nog ruimte om dit amendement toe te lichten. Dan is dit ook het moment waarop ik de motie opneem. En ik kijk even wanneer dat het moment is. Ook naar de actualiteitsvragen. Dus we gaan het druk krijgen. En dan is er ook nog een sessieverzoek aangekondigd. Dat wil zeggen de fractie van Gezond Haarlemmermeer. Meneer Sulman heeft hierom gevraagd.
Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat klopt. En dat doen wij zeker niet alleen. Dat doen we met meerdere partijen. Dat doen we samen met de partijen HAP, GroenLinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Rekening Vermeer, 1 Haarlemmermeer meer en voor. Graag de reden om deze verzoeken in te dienen zijn budgetoverschrijdingen en de oplopende tekorten in het zorg. Het betreft de volgende 4 onderwerpen in het sociaal domein. Jeugdzorg algemeen, verwijzers, werk en inkomen, sociale basis, inclusief het Haarlemmermeers model. En die laatste twee sessies worden ook nog eens aangevraagd door de PvdA. Vooruitlopend op het RKC-onderzoek willen wij graag met het college het debat aangaan om ervoor te zorgen dat de afspraken die gemaakt worden met zorgaanbieders voor 2022 helder en juist geregeld zijn. Dank u wel.
Dames en heren, ik neem acuut even deze vergadering over. Het is juist geïnformeerd dat mevrouw Schuurmans op dit moment een call heeft gekregen die haar aandacht verdient. Met uw welnemen ga ik dus even hierop in. U heeft een sessieverzoek gedaan. Ik breng eventjes als voorzitter van het presidium nog even in herinnering dat wij ook vanochtend in het presidium een verzoek hebben gekregen van mevrouw Boy, zeg maar, om deze memo die wij kregen met een verzoek van raadsgesprekken te doen. Die heeft u aangetroffen bij onze besluitenlijst van vanochtend. Dan ziet u dat u ook een verzoek gezien heeft van mevrouw Boy. Die neem ik eventjes mee dat u die ook in gedachten mee kan nemen. En wij dachten, we vermoeden dat er een sessieverzoek zou gedaan worden. Dus wij hebben dus niet besloten binnen het presidium om besluit te nemen op de aanvraag van mevrouw Boy, maar u de gelegenheid te geven dit sessieverzoek verder op deze wijze in te brengen. Een sessieverzoek betekent dat er steun moet zijn. Maar als u zegt dat het sessieverzoek is namens, als ik het goed onthouden heb, Gezond Haarlemmermeer heeft hem ingediend namens HAP, GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, Forza en Groep Rezing van Meulen, dat u minimaal uitgebreid voldoet aan de eisen die aan het sessieverzoek gesteld worden. Ik kan u dus hierbij melden dat het sessieverzoek wat u ingediend heeft naar het presidium gaan. U gaat het netjes voorzien van een motivatie. En als die er is, zal het presidium, maar dat is volgend jaar, uw verzoek in ontvangst nemen en gaan behandelen en plannen en dat weer terugbrengen naar de raad als een voorstel. Dank u wel. Ik geef het woord terug aan mevrouw Schuurmans, onze burgemeester.
Dank u wel. Ik had even een pikettelefoontje. Bedankt dat het zo snel werd overgenomen. Ik zie 4 handen en dat gaat over dit verzoek, mevrouw Van der Meij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt. Het gaat, even voor de duidelijkheid, het gaat om 4 verzoeken. 4 afzonderlijke sessieverzoeken. Die gecombineerd zijn in 1 verzoek door de heer Schulman. Wij hebben de brief van mevrouw Boy, van wethouder Boy, inderdaad gelezen. En dank haar voor de uitgestoken hand die daar aangereikt wordt. Voor D66 blijft wel overeind dat we dat gesprek zeker aan willen gaan, maar dat we ook heel graag in de openbaarheid met elkaar over dit onderwerp willen spreken. Dus het een sluit het ander wat ons betreft niet uit, maar het sessieverzoek blijft wat ons betreft overeind. Dank u wel.
Goed, ik begrijp van de griffier dat alle 4 de verzoeken afdoende steun hebben. Dus in principe worden die allemaal overgenomen. Vraag is om juist wat u nu noemt mee te nemen in de motivatie. Dan kunnen we dat verwerken en dan kan dat worden meegenomen. Ik kijk even naar mevrouw Balieu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook allereerst dank aan meneer Schulman dat hij namens ons allemaal bijna deze sessieverzoek heeft gedaan. Ik sluit me aan bij mevrouw Van der Meij, die ook ingaat op het aanbod van de wethouder in deze. Wij gaan ook graag het gesprek aan, ook omdat we dan wellicht de sessies goed kunnen voorbereiden met elkaar, dat we een goede verdieping kunnen aanbrengen. Het is heel erg belangrijk om naast de financiën het ook te hebben over de inhoud. En daar gaan deze 4 sessies over, zodat wij richting de algemene beschouwingen goed in beeld hebben gebracht wat we met elkaar willen bereiken en een mooie afweging kunnen maken. Toch wel in een hele moeilijke en zorgelijke tijd, ook financieel. Dus ja. Dat gezegd hebbende.
Dank u wel, mevrouw Vink.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit mij bij mijn voorgaande sprekers aan. En wij willen nog wel benadrukken dat we ervan uitgaan dat het presidium de sessie zo effectief mogelijk zal inplannen voor de raad. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kerkhof.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft van de 4 sessieverzoeken er 2 ondersteund. En daarbij wil ik opmerken dat de Partij van de Arbeid vanmiddag via de Griffie een notitie heeft laten rondgaan naar alle raadsleden en naar het college. Het is een notitie die wij gemaakt hebben over meer werk voor meer. Het gaat over arbeidsparticipatie. En wij willen dit graag meenemen in de sessie die er komt, die aangevraagd is over werk en inkomen.
Ja, ik zou u mee willen geven, mevrouw Kerkhof, om dat dan op te nemen in de motivatie. Ja, dus okay. Dat hoort bij de motivatie van de sessie. Dan heeft u hem ook verwerkt als onderdeel ervan. Goed, dan heb ik volgens mij alle geluiden opgehaald. We hebben vastgesteld dat ze alle 4 worden doorgeleid naar het presidium. En die heeft een schone taak om dit op een goede wijze in te richten. Dan kan ik het onderwerp afronden. Ja, dan ga ik over naar het vragenuur. Nou, een heleboel vragen. Dus ik ga kijken of we dit op een goede wijze kunnen inrichten. Te beginnen met de vraag van mevrouw Racing van groep Racing Vermeulen. En ik weet niet of u al iets zegt, mevrouw Racing. Ja? Want we horen u.
Ja. Ja. Mijn collega Erik Vermeulen zal deze vraag gaan.
Dank u wel. Ja. Meneer Vermeulen, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Afgelopen zaterdag, 12 december, besteedde het NOS-journaal aandacht aan het voorafscheiden van huishoudelijke afval. In de bedoelde uitzending werd aangegeven dat is gebleken dat deze wijze van inzamelen heeft geleid tot hogere kosten voor de bewoners die het op de voorgeschreven wijze doen. En dat een groot deel van het ingezamelde gescheiden afval bij de nakontrole wordt afgekeurd en dan alsnog moet worden verbrand. Door de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, mevrouw Hester Klein-Lankhorst, werd de conclusie getrokken dat het scheiden van huishoudelijk afval na inzameling tot betere resultaten leidt en ook nog eens goedkoper is. Nou wil onze gemeente ook aan de slag met bronscheiding, waarvan de invoering, naar we begrijpen, nu al tot hoofdbrekens leidt. Meerdere gemeenten zijn er al van teruggekomen of zijn zich nu aan het beraden of het ophalen van het huishoudelijke afval niet terug moet naar normaal. Denkt de portefeuillehouder, gelet op dit voortschrijdend inzicht, dat het invoering van bronscheiding nog steeds het juiste is voor onze inwoners en het milieu, of kunnen wij ook hier een slimme volger zijn? En Is zij op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en kan zij de raad daarvan op de hoogte houden? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ga ik voor de beantwoording namens het college naar mevrouw CD.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, meneer Vermeulen, dank u voor de vraag. De inkt van het VANG 2.0 is nog niet droog. We hebben in 2018 gekozen, tenminste uw raad heeft gekozen voor bronscheiding. En in 2020 nog een keer bevestigd dat zij voor de bronscheiding gaat. Het debat over nascheiding is aangezwengeld door de VVD. Daar hebben we toen over gesproken en vervolgens is VANG 2.0 aangenomen. En ja, natuurlijk volgen wij de nieuwste ontwikkelingen. Maar als je kijkt naar nascheiding, dan is het nog steeds zo dat bij de nascheidende gemeente niemand, geen enkele gemeente nog de vangdoelstelling haalt. Waarbij bij de bronscheiding 70 gemeenten de doelstelling haalt. Dus vooralsnog is het zo dat dit de beste manier, bronscheiding, de beste manier is van afvalscheiding. En tegelijkertijd wil ik u meegeven dat veel gemeenten die overgaan tot nascheiding vaak een hoogstedelijk milieu hebben. Daar is vaak geen plek voor rolcontainers bijvoorbeeld omdat er te kleine tuinen zijn of er slechts een balkon is. En dan kun je nou eenmaal niet nascheiden. Dat is het ook natuurlijk het probleem geweest bijvoorbeeld in Amsterdam. Amsterdam gaat over tot nascheiding en is daar geen mogelijkheid om te scheiden aan de bron. Dus vooralsnog denk ik ja, meneer Vermeulen, we houden de laatste ontwikkelingen in de gaten. Maar vooralsnog rollen we VANG 2.0 uit. Alles staat in de startblokken en daar wil ik het graag bij laten.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Vermeulen voor een aanvullende vraag of u afdoende beantwoord.
Nou ja, de vraag is beantwoord natuurlijk niet helemaal naar tevredenheid, want dat was tenslotte de reden dat ik de vraag gesteld heb. Ik wilde toch gesteld hebben voor het geval dat we over een aantal jaar ons achter de oren krabben en moeten constateren dat het ook in onze gemeente een debakel is geworden.
Dank u wel. Meneer Jansen, een aanvullende vraag.
Nou, naar aanleiding van voorzitter.
Ja.
De vraag van de heer Vermeulen brengt mijn fractie ook nog op de volgende vraag. Dat wij in de laatste sessie over de VANG een toezegging hadden gekregen over een tussenevaluatie. In Q1, meen ik even uit mijn hoofd te mogen zeggen. Kan de wethouder daar misschien nog iets over zeggen? Want daar zou dit wel in meegenomen kunnen worden.
Dat zijn alle aanvullende vragen. Ja, dan ga ik naar mevrouw CD voor antwoording daarvan.
Het is enigszins moeilijk te evalueren, meneer Jansen, als je iets niet doet. Wat u eigenlijk aan mij vraagt, denk ik, is u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot nascheiding. Want ik kan natuurlijk geen evaluatie geven van iets wat wij niet doen. En volgens mij heb ik niet toegezegd, maar ik ken niet al mijn toezeggingen uit het hoofd, dat het Q1 was. Ik dacht dat het iets later was, namelijk in Q2.
Dank u wel. Dan ga ik voor...
Voorzitter, mag ik nog even reageren? Ja?
Ik wil vragen, want anders gaan we een debat. Als u nog een vraag heeft, en dat kunt u vast op een hele mooie wijze nog een aanvullende vraag hiervan maken.
Klopt het, wethouder, dat ik goed begrepen heb dat u gezegd hebt dat het over nascheiding ging? Het ging uiteraard mijn vraag over de VANG en met de maatregelen zoals we nu afgekondigd hebben. En als u zegt Q2... Dan neem ik dat zonder meer aan, dat weet ik ook niet meer.
Dank u wel, mevrouw CD nog.
Ja, ik moet u teleurstellen, meneer Jansen, want ik krijg net door dat ik het niet in Q2 heb afgesproken, maar pas in Q4. Omdat vanwege de terinzagelegging van de afvalverordening en het uitvoeringsbesluit, afvalstoffenverordening, dat we iets later beginnen met de uitrol. En ik heb u toen ook uitgelegd, we beginnen iets later met de uitrol. Maar het uiteindelijke deadline, zeg maar wanneer alles uitgerold is in de hele gemeente, die deadline halen we wel. Maar omdat we dus iets later beginnen, komt ook de evaluatie zo volledig mogelijk in Q4 naar u toe.
Dank u wel. Stel ik voor dat we dit afronden en dat we dan gaan naar de heer Achterberg van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had twee actualiteitsvragen. De eerste is over statushouders. Inmiddels is er namelijk bekend geworden dat we vanuit het Rijk verplicht worden om voor statushouders zo'n 100 huizen beschikbaar te stellen in de eerste helft van 2021. Het college heeft in een brandbrief aan de minister inmiddels laten weten dat het niet realistisch is in verband met onze grote woningnood. Nou, mijn fractie is zeer, zeer ontstemd over deze enorme verhoging van de taakstelling. Zeker nu onze jongeren schreeuwen, om brandschreeuwen, om betaalbare woningen. Eind 2021 zijn volgens uw college de eerste flexwoningen beschikbaar in verband met de pilot. Is het college bereid om ook dan pas de statushouders te plaatsen en niet al in die eerste helft van 2021?
Dank u wel voor een reactie op uw vraag. Ga ik namens het college naar mevrouw Boy.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Achterberg. Dank voor uw vraag. Ik ga u teleurstellen. Het college gaat door met de huisvesting van vergunninghouders. Het betreft hier een verplichte taakstelling. Dat we er niet blij mee zijn, dat geeft u zelf ook al aan. Vandaar de brief met de verhoging in ieder geval. Vandaar de brief die we deze week aan de verantwoordelijk minister hebben gestuurd. Maar als we conform deze taakstelling doorgaan met plaatsen, kan dit ook in het eerste halfjaar voor een deel in flexwoningen die we al hebben. Zoals die bijvoorbeeld in de Etta Palmstraat of in de Lutuliestraat. Dus we gaan gewoon door met de taakstelling op invullen.
Dank u wel. Als er geen aanvullende vragen zijn.
Ja, dan, ik heb er al één voor zitten. Dat betekent dus dat in de eerste helft van 2021 statushouders in flexwoningen gaan geplaatst worden en niet meer in de eensgezinswoningen, zoals dat nu gebeurt.
Nee, dat is niet wat ik zeg, maar ik heb alleen geantwoord op uw vraag over flexwoningen. Sorry voorzitter, ik nam het woord. Er komen statushouders die ook vanwege een gezin recht hebben op een gezinswoning. Maar u had de vraag over de flexwoningen. Overigens zijn flexwoningen niet alleen voor statushouders. Dat wil ik u wel meegeven. Dus als er aan het eind van 2021 60 flexwoningen vrijkomen, gaan daar niet 60 statushouders in. Die zijn ook voor spoedzoekers, jongeren, starters, zoals we met uw raad afgesproken hebben.
Ja, voorzitter, uw
microfoon staat uit. Meneer Van Beulen, nog een aanvullende vraag.
Ik was iets eerder burgemeester, geloof ik.
Ja, ik weet het, meneer El Idrissi, maar ik heb wat technische problemen, dus ik heb wat geduld met me. Ik ga meneer Vermeulen, dan meneer El Idrissi, en dan kijk ik of er nog meer vragen zijn. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zou dan toch nog graag aan onze wethouder vragen waar onze jongeren dan moeten gaan wonen.
En meneer El Idrissi, een aanvullende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me eigenlijk af of de wethouder enig idee had om hoeveel statushouders het eigenlijk gaat.
Ja, twee aanvullende vragen voor mevrouw Boy. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De jongeren gaan wonen waar ze nu ook gaan wonen, meneer Vermeulen. En als ze straks de flexwoningen die we bij gaan bouwen, die hebben we ook bedoeld voor jongeren. Dan kunnen ze ook daar gebruik van maken. En meneer El Idrissi, ik dacht dat het er 240 waren voor volgend jaar. Een verdubbeling van de taakstelling van dit jaar.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we voor de volgende vraag gaan naar mevrouw Klippenhuis van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VVD heeft vanuit bewoners uit Battenverdorp vernomen dat de aanrijdtijden van de ambulances bij reanimaties niet worden gehaald. Met als voorbeeld dat er een incident was waar mensen 20 minuten op een reanimatie hebben moeten wachten, omdat de ambulance waarschijnlijk vanuit Heemskerk helemaal naar Battenverdorp is gekomen. Dit is ook gemeld aan de desbetreffende ambulancemedewerkers. Kan het college aangeven welke acties er worden ondernomen om de aanrijdtijden in Battenverdorp te verbeteren? En kan het college uitleggen waarom als er spoed is, dermate spoed is, er niet bijvoorbeeld vanuit Amsterdam kan worden aangereden en toch wel uit Heemskerk wordt aangereden? Dank u wel.
Dank u wel. Ga ik naar mevrouw Boy voor antwoording namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Helaas kunnen niet in alle gevallen binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse zijn. Dat heeft met name te maken met de ambulancezorg in de grensgebieden van onze regio. Omdat Amsterdam, de meldkamer Amsterdam, dichterbij ligt dan de meldkamer van Kennemerland, is bijvoorbeeld voor Bad Hoeverdorp afgesproken dat die meldingen daar naartoe gaan. Maar helaas heeft onze ervaring geleerd dat de ambulancedienst Amsterdam heel vaak onvoldoende capaciteit heeft om de zorgvraag ook in ons gebied om daar aan te kunnen voldoen. Dan gebeurt het dat zij een vraag uit gaan zetten bijvoorbeeld in Kennemerland En dan kan het dus gebeuren dat er een ambulance moet komen uit Heemskerk, omdat dat op dat moment, omdat die op dat moment de enige is die beschikbaar is. Dus dat is eigenlijk al het antwoord op uw vraag 2. En wat doen wij daaraan? Uiteraard sporen wij de ambulancedienst aan om hier goed naar te kijken hoe de verdeling gaat. Maar een probleem aan capaciteit kan ik op dit moment ook niet oplossen. Want het is gewoon heel erg druk. Omdat er natuurlijk verschrikkelijk veel mensen nu thuis zitten ook. Dus dat capaciteitsprobleem, dat kan ik 1, 2, 3 niet voor u oplossen. Maar het heeft zeker in de gesprekken met de ambulancedienst gaat het daar, of met de GGD die over de ambulancedienst gaat, gaat het daarover.
Ja, kijk ik of er nog aanvullende vragen zijn. Nee, dat is helder. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van der Meij van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, Schiphol is de laatste week volop in het nieuws en velen hebben de beelden voorbij zien komen van grote groepen mensen dicht op elkaar. Het gebrek aan doorstroming op de luchthaven legt wat D66 betreft pijnlijk bloot dat Schiphol crowd control nog onvoldoende op orde heeft. De gang van zaken op Schiphol wordt door zeer veel mensen als onrechtvaardig en onbegrijpelijk ervaren. Dicht rijden mensen binnen 1,5 meter van elkaar en met regelmaat zonder het verplichte mondkapje. Die beelden zijn niet te rijmen met de harde maatregelen die ons als inwoners en ondernemers ook in Haarlemmeer allemaal treffen. En dit brengt ons bij de vragen. Op welke wijze bent u in contact met Schiphol en welke maatregelen worden er nu getroffen zodat de regels beter worden nageleefd? Niet alleen nu, na vandaag, nu het vliegen weer beperkt lijkt te worden, maar ook in de toekomst als het vliegverkeer weer op reguliere wijze op gang komt. Dus ook als de vakantievluchten straks weer wel mogen worden vervat, hoe gaan we daarmee om? En bent u het met ons eens dat de status aparte die Schiphol heeft wat betreft de coronamaatregelen, zij hoeven niet altijd die 1,5 meter regel na te leven, dat dat eigenlijk niet vol te houden is. En zeker niet als ook inderdaad die vakantievluchten weer worden gestart. Dank u wel.
Ja, ik begrijp uw vraag. Want ik heb mij van het weekend zorgen gemaakt over de beelden die ik heb gezien. Afgelopen periode heb ik met name in de eerste maanden zeer intensief contact gehad met Schiphol en hebben we hele goede afspraken gemaakt. En ben ik ook zeer frequent zelf 's ochtends om 6 uur, want dit gaat met name tussen 6 en 10, dat het heel druk is. Omdat daar gewoon heel veel slots tegelijkertijd aankomen. Dus internationaal bepaald kun je weinig aan sturen. Maar dat betekent wel dat Schiphol heel zorgvuldig om moet gaan met die 1,5 meter. Er zijn plekken waar het onmogelijk is om die 1,5 meter aan te houden. Dat hebben we ook met elkaar geconstateerd. Bijvoorbeeld bij het borden, waarbij het een trechter ingaat. Nou, en dan is ook tijdens de vlucht het mondkapje een mitigerende maatregel. Dat heeft echter niets te maken met wat er nu gebeurt. Je ziet nu dat er ten eerste veel mensen op vakantie gingen. Nou, dat is inmiddels aangepast omdat heel de wereld oranje is gekleurd. Als zijn gebieden waar je niet, als je er niet moet zijn, niet naartoe moet vliegen. Twee is het zo dat TUI en Corendon hebben besloten geen vluchten tot 30 maart uit te voeren. Vakantievluchten. Ten derde is het zo dat ik naar aanleiding van de beelden vrijdagnacht met Schiphol heb gesproken hoe dat opgelost moet worden, omdat op zaterdag weer een grote groep transfer passagiers zijn. Dat zijn dus mensen die komen uit de hele wereld en gebruiken Schiphol als een hub. En die moeten via de marechaussee, omdat ze daarna naar landen gaan die in Schengen liggen. En dat waren de beelden die u zag. Nou, dat was het veel te druk en veel te vol. En vandaar dat ik samen met Schiphol zaterdagochtend, die hebben een heleboel maatregelen getroffen, hebben samen met KLM gekeken of er een betere spreiding van de vluchten over de verschillende terminals plaats kon vinden. Ze hebben passenger assistance aangetrokken die mensen wijzen op de maatregelen. Gisteren zag ik op het journaal die mensen ook heel actief zijn, dus dat gaat goed. Alleen de drukte is gewoon te groot. Het tegelijkertijd aankomen van veel internationaal vliegverkeer levert te veel drukte tegelijkertijd op. En dan gaat het boven mijn bevoegdheid. Dat is de reden waarom ik maandag contact heb gehad met de minister. minister van, in dit geval veiligheid, omdat het gaat over handhaving en hij is op airside verantwoordelijk. En hij is samen met Schiphol bezig geweest om daar aanvullende maatregelen te treffen. Vandaag hebben we weer gezien dat het aantal passagiers echt op gaat lopen. Meneer Dick Benschop, CEO, heeft aangegeven dat gisteren opgeroepen om niet noodzakelijke reizen echt uit te stellen, omdat zij ook zien dat het te druk wordt. En de minister en Schiphol, en ik heb toevallig, het was een van de redenen waarom ik wat later was, hebben net het gesprek gehad om te kijken in hoeverre Schiphol in staat is om iets te doen aan de drukte. En dat wil zeggen, dat betekent dus dat Schiphol een beroep moet doen op de landen waarvan de vliegtuigen vandaan komen, om te kijken of ze een betere spreiding van de passagiers kunnen realiseren. Nou, dat soort oplossingen, die zijn dus oplossingsrichtingen, wordt nu gezocht. Dus samengevat, we zijn ons bewust van de drukte en de beelden die daarbij zijn. Wat vooral belangrijk is, is dat de 1,5 meter wordt aangehouden. Maar wat ook belangrijk is, dat als het zo druk is dat het bijna niet mogelijk is om die 1,5 meter aan te houden, ook al wil iedereen dat, dat er dan andere maatregelen komen. En Schiphol is dat nu druk aan het inregelen. En morgen wordt gekeken of dat is gelukt. En dan kijken we of dat zo het weekend ook in kunnen gaan, waar echt heel veel kerst... mensen uit de hele wereld transfer gaan naar kerstgebieden. Dus dat is wat er nu aan de orde is. Is dat afdoende antwoord? Mevrouw van der Meij, nog een aanvullende vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb al begrepen dat de heer Benschop zich al burgemeester van Schiphol heeft genoemd. Nou hebben wij volgens mij maar één burgemeester van Schiphol en dat bent u. Ik heb ook begrepen dat bijvoorbeeld dat TUI inderdaad al die reizen tot maart uitstelt, maar dat KLM bijvoorbeeld gewoon blijft vliegen op al die vakantiebestemmingen. Dus ook daar zou mogelijk, ik weet niet hoeveel invloed daarop uit te oefenen valt, maar ook daar zou mogelijk nog wel invloed uit te oefenen zijn. En tot slot, ja, even over de airside kant en het feit dat met name daar mensen zonder mondkapjes werden gesignaleerd. En daar heeft u dus mogelijk misschien minder invloed op, maar dat is natuurlijk niet te verkopen. Dat men daar, juist op de plek waar men niet de 1,5 meter hoeft aan te houden, altijd zonder mondkapje loopt.
Ik ben het er helemaal mee eens. Sterker nog, er moet op heel Schiphol, dat staat ook expliciet in de ministeriële regeling, er moet, of aanwijzing, er moet overal mondkapjes zijn. Dus Kamar, die gaat, Koninklijke Marechaussee, gaat daarop controleren. De heer Benschop heeft na afloop van de vergadering mij geappt dat hij zich als burgemeester voelde, maar dat hij dat absoluut niet anders bedoelde dan dat. Dus dat zit wel goed. En tenslotte, het is zo dat zowel de minister van INW als de minister van VNJ bezig zijn met Schiphol te kijken hoe dit kan worden ingericht. En ik begrijp dat de minister van INW ook vooral wil zien dat mensen noodzakelijk, dat het noodzakelijk is dat mensen zich verplaatsen per vliegtuig. Wat ik zie is dat zowel Schiphol als de ministers, als wij als gemeente, allemaal overtuigd zijn van het feit dat in een tijd waarop iedereen in een lockdown zit, met vergaande maatregelen die ons allemaal treffen, bedrijven, scholieren en iedereen die hier, en ouderen en iedereen die hier last van heeft, en dat doen we allemaal omdat we willen dat corona bedwongen wordt, dat ook Schiphol en de airliners zich moeten houden en moeten zorgen dat er nog in beeld, nog in zicht vraagstukken gaan ontstaan. Zij hebben absoluut geen uitzonderingspositie. Zij hebben zich, en dat is de heer Benschop zich zeer bewust, zij hebben die positie in de samenleving dat ook zij zich deze maatregelen, aan deze maatregelen moeten houden. En ik hoop dat, en dat gaan we zeker komende dagen zien. We zitten er bovenop. Ja, mag ik daarmee het afronden? Dan was er ook een vraag, even kijken, dat waren twee actualiteitsvragen van u, mevrouw van der Meij. Dan gaan we naar GroenLinks, mevrouw Baljeu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit heel graag aan namens mijn fractie op de vragen die mevrouw van der Meij net heeft gesteld. Het gaat ook over Schiphol. Het gaat eigenlijk over het tweede aspect wat daar speelde. Het gaat ook over de beelden natuurlijk die wij hebben gezien. En ik dank u ook voor uw antwoord daarop.
Maar in de berichten, bijvoorbeeld ook op social media, waren er gewoon ook vragen over hoe komen die mensen daar. En de antwoorden die onder andere u heeft gegeven is dat die mensen dan negatief zouden zijn getest op het coronavirus. En daar heb ik namens mijn fractie twee vragen over. Het eerste is, gaat het nou om een gezondheidsverklaring die mensen zelf hebben ingevuld? Of om een verklaring met daarin een uitslag van een daadwerkelijk uitgevoerde en negatieve coronatest? En ten tweede, indien er sprake is van zo'n negatieve coronatest, hoe is de kwaliteit van die testen geborgd? En de reden dat ik dat vraag is dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in oktober een commercieel testbedrijf bij Schiphol een officiële waarschuwing heeft gegeven, omdat er onhygiënisch is gewerkt, testen werden onzorgvuldig afgelezen met mogelijk verkeerde uitslagen tot gevolg. En bovendien is bekend dat sneltesten minder betrouwbaar zijn dan de gebruikelijke PCR-test. En iemand met milde klachten kan dan ten onrechte een negatieve testuitslag krijgen. En de tweede vraag is dus, hoe is die kwaliteit van die testen geborgd? En zijn hier ook nationale en internationale afspraken over gemaakt?
Ja, dank u wel. Ik ga in eerste instantie reageren op de situatie zoals die was. Het is zo dat in ieder die vliegt een gezondheidsverklaring moet invullen. Dat is dat je zelf aangeeft hoe het gaat met je gezondheid. Daarnaast is het zo dat heel veel vluchten, bijvoorbeeld alle vluchten van TUI, maar ook vluchten die van mensen die van niet-Schengen naar Schengen gingen, dat er bij heel veel vluchten al een vanuit of airliners of vanuit de landen waar mensen naar doorvlogen, noem maar wat, Spanje of de eilanden, daar werd al een gezondheidsverklaring, en dan heb ik het over een testresultaat, een negatief PCR-testresultaat geëist. Dus op dat moment kon je stellen dat de meeste mensen die daar stonden een negatieve test hadden. Inmiddels zeg ik meeste, want pas per 15 december, en dat was, daar was ik abuis in, ik dacht dat dat al was in het weekend, per 15 december is de nieuwe aanwijzing van de minister van kracht, waarin staat dat alle reizigers uit een land dat niet op de lijst van veilige landen van de Europese Unie staat, dat die verplicht zijn een negatieve testuitslag te tonen voor inreis in Nederland. Dat geldt niet voor Nederlanders en het geldt ook niet voor andere EU-burgers die vanuit buiten Schengen naar Nederland reizen. Als die geen negatieve testuitslag kunnen tonen, dan zal hen de toegang tot Nederland worden ontzegd. Die test die vindt in eerste instantie plaats, dat is internationaal afgesproken, op het moment van instappen. Dan moet je laten zien, in het land waar je instapt, in feite moet de luchtvaartmaatschappij je niet eens meenemen als je geen negatieve test kan overleggen. Een tweede controle vindt plaats door de Koninklijke Marechaussee. En dat is wat we afgelopen weekend zagen. Dat neemt meer ruimte in beslag. En er waren toen wat poortjes gesloten. Dat is allemaal opgelost. Alles is daar open. En de Koninklijke Marechaussee is een vol capaciteit aanwezig. Als deze controle blijkt dat die negatieve testuitslag ontbreekt of niet voldoet, dan wordt die persoon de toegang tot Nederland geweigerd en dient de vervoerder de persoon mee terug te nemen. Dus dat is goed geregeld. Het kabinet is inmiddels voornemens om de negatieve testuitslag te verplichten voor iedereen die naar Nederland komt, ongeacht nationaliteit en welk gebied. Dus dat betekent dat reizigers van binnen en buiten Schengen gelijk worden getrokken. En dan is het zo dat de testverplichting wordt de betrouwbaarheid van testen meegewogen, waarbij de PCR-test de standaard is. En die staat ook in de aanwijzing expliciet genoemd. Inmiddels moet ik wel zeggen, want ik krijg van het GGD iedere week krijg ik te zien hoe het gaat met de andere testen. Omdat steeds meer mensen gebruik maken van andere testen, omdat ze vaak sneller zijn. En dan zie je dat er kwalitatief steeds meer vergelijkbare testen op de markt komen. Dus op zich zullen we zien dat de PCR-test straks niet de enige is. Maar hij is nu in de aanwijzing nog wel aangegeven door de minister. Het is een lang verhaal, maar ik kan het niet korter maken bij de vragen die u stelt. Mevrouw Belieu?
Ja, dank u wel voor uw uitgebreide antwoord. Het is ook een heel belangrijk onderwerp. Schiphol ligt in onze gemeente. U wordt daar ook op aangesproken, op hoe het daar gaat. Dus we moeten het daar ook over hebben. Ik blijf wel zitten met het laatste stuk over de betrouwbaarheid van de testen. En met name omdat het ook erom gaat hoe die testen worden afgenomen. Sterker nog, de aanwijzing die nu is gegeven aan een commerciële testbedrijf ging er ook over dat er zo slordig werd gewerkt dat mensen wellicht daar zelfs besmet hadden kunnen worden door de slordige testafname. Dus het heeft, ik zou u eigenlijk gewoon willen vragen of u, ook als u nou met de contacten in Den Haag spreekt, om dit ook echt goed op de agenda te zetten. Ik ben geen expert, u vast ook niet. Maar dat er gewoon goed gekeken wordt dat er uniforme testen zijn en dat het ook gewoon met elkaar vergelijkbaar is. Want anders dan wordt het een wildgroei en dan weten we niet waar we aan toe zijn. En dan is het alleen maar een valse veiligheid en dat willen we natuurlijk niet.
Ik zeg u dat toe, dat ik dat mee zal nemen in het overleg, ook richting GGD, want zij moeten dit uitvoeren. Dus zij kunnen mij ook verzekeren, al dan niet verzekeren, of dit aan de orde is. En als dit inderdaad niet zo zou zijn, dan ga ik dat zeker aanhangig maken bij de minister. Akkoord? Dan dank daarvoor, dan ga ik naar Forza. Meneer Schaap.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook een Schiphol-vraag vandaag van mij. Het gaat over de rebelclub Extinction Rebellion. Heeft deze week aangekondigd om morgen rond 10:00 de toegang tot de terminals op Schiphol te willen blokkeren. U staat ons nog bij wat voor chaos ze de vorige keer veroorzaakten toen deze club ging protesteren op Schiphol. Ze braken hun belofte om alleen op het Jan Dellekplein te demonstreren en gingen ze toch op Schiphol Plaza. Gingen ze naar binnen en weigerden sommigen zelfs het gebouw te verlaten na meerdere malen gesommeerd geweest te zijn te vertrekken. NH Nieuws weet ook te melden dat de betogers sterk lijm op hun handen zouden willen smeren en zichzelf op de grond willen plakken om zo'n ontruiming deze keer te bemoeilijken. Lijkt mij zeer onwenselijk en zelfs gevaarlijk voor de actiebetoger zelf. De vraag is of we dit nu moeten willen. Uiteraard is het stakingsrecht een groot goed, maar de nationale luchthaven waar we ieders veiligheid moeten kunnen waarborgen en zeker in deze tijden al genoeg in de gaten moet worden gehouden op Schiphol, is dit wel het moment. Mijn vragen zijn daarom ook: kan voor morgen de veiligheid van passagiers, bemanningscrew en luchthavenpersoneel gegarandeerd worden tijdens een demonstratie? Zal het deze keer gehandhaafd worden en worden voorkomen dat demonstranten zich aan de regels houden en toch niet naar binnen weten te glippen? En nog concreter, moet de demonstratie niet gewoon worden verboden op basis van de huidige coronamaatregelen en de veiligheid? Of moeten de actievoerders niet gesommeerd worden een ander terrein te kiezen die dag? We kennen de drukte en de beelden die Schiphol nu heeft. We willen niet nog meer onnodige drukte en chaos toelaten, lijkt mij.
Dank u wel. Laat ik vooropstellen dat demonstreren een grondrecht is. En dat ik niets liever wil dan een demonstratie de ruimte geven en demonstranten ook op de juiste plek laten demonstreren. Demonstreren is een grondrecht. Blokkeren niet. Dus ze hebben aangegeven dat ze willen blokkeren. Dat is absoluut geen vorm van demonstratie die ik toe kan staan. Ik kan op basis van de WOM, de wet openbare manifestaties, in het belang van gezondheid, het verkeer, of de vrees op wanordelijkheden, kan ik beperkingen opleggen of aanwijzingen geven. En die kunnen het recht op betoging inperken. En in ons geval is dat bij een hoog veiligheidsrisicogebied als Schiphol op Plaza. We hebben alle demonstraties die op Plaza plaatsvinden, die spontaan op Plaza plaatsvinden, krijgen van de KMAR, een brief van mij, waarin staat dat ze mogen demonstreren alleen wel op een andere plek, niet op Plaza. Dat heeft alles te maken met evacuatie en met het zicht van de KMAR op de veiligheid van de passagiers, van de overige passagiers. De veiligheid van personeel van Schiphol en passagiers heeft voor mij de hoogste prioriteit. En indien die veiligheid niet kan worden gewaarborgd, zal ik handhavend ingrijpen. En in principe hoop ik, wij proberen contact op te nemen met Extinction Rebellion om afspraken te maken. Want wij kunnen samen dan kijken hoe we de ruimte kunnen bieden die zij vragen om te kunnen demonstreren op de juiste plek. Ja, er zijn vragen gesteld door mevrouw Baljeu en de heer Vermeulen. En meneer LI3C. Ik begin met mevrouw Baljeu.
Dank u wel, voorzitter. Nou, heel actueel, want wij hebben vanmiddag, mevrouw Van der Meij en ik, namens onze beide fracties vragen gesteld over de uitspraak van de bezwarencommissie in de zaak van Greenpeace, die vorig jaar een protestival heeft georganiseerd. En daaruit blijkt dat de bezwarencommissie heeft gezegd dat er bezwaren gegrond waren. Het ging onder andere over het bestuurlijk verplaatsen van de protesterende mensen vorig jaar. Nou, we hebben u gevraagd om die stukken. Maar één ding wil ik eigenlijk voor nu weten. Bent u van plan om eventueel morgen die mensen bestuurlijk te verplaatsen? En bent u het in elk geval met de fractie van GroenLinks eens dat dat misschien niet een goed idee is?
Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. U heeft net uw prioriteiten duidelijk aangegeven en een opsomming van de mogelijkheden die u heeft om daar de orde te handhaven. Mogen wij er dan ook van uitgaan dat er morgen ook al mensen klaarstaan om indien nodig direct te kunnen ingrijpen?
Dank u wel, meneer Sally.
Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het ook gezegd, een van de grondrechten die je niet moet schenden, dat is namelijk demonstreren. En dat moeten we ook altijd tolereren, dat is hartstikke goed. Weet dat er in ieder geval, en dat weet u ook, dat er expertise is op in ieder geval Extinction Rebellions. Een van hun handelsmerk is inderdaad de boel blokkeren. En dat is gewoon een feit. Dus daar zullen ze alles aan doen om dat ook te doen. Als u de beelden ook gezien heeft op de Zuidassen enzovoort. Bent u ook bereid om expertise in Amsterdam op te halen?
Weet u, ik heb zojuist Driehoek hierover gehad. Daar heb ik afspraken gemaakt waarbij we met elkaar vast hebben gesteld wat wel en wat niet kan. Op basis daarvan is iedereen voorbereid en hebben wij ook sleutelbesluiten klaar liggen die we nemen op het moment dat het aan de orde is. En natuurlijk halen wij expertise op bij soortgelijke situaties. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind is, Extinction Rebellion heeft aangegeven te willen demonstreren vanwege het hoog aantal vluchten. En ik neem aan dat omdat het aantal echt is teruggebracht, dat het wellicht niet meer opportun is. En we hebben nog geen contact. Ik hoop dat we contact krijgen zodat we goede afspraken kunnen maken, zodat zij kunnen demonstreren zonder dat ik hoef in te grijpen omdat het een gevaar is voor de mensen, de passagiers en de veiligheid. En dat is precies, mevrouw Baljeu, waarom ik heb ingegrepen. Er spelen een aantal zaken. En dat heeft echt te maken met de hele specifieke situatie van Schiphol. Op het moment dat het gevaarlijk is voor mensen op Schiphol, maar ook voor de mensen die daar demonstreren. En op het moment dat je jezelf vastlijmt of vastketent, kan je calamiteit kan je niet heel snel geëvacueerd worden. Dat is dus een gevaar voor jezelf. En dat is reden om mensen dan te verplaatsen. Dat is de vorige keer gebeurd. Nou, uw vragen liggen, die krijgt u antwoord op. Wij gaan ervan uit dat dat morgen allemaal niet nodig hoeft te zijn. We gaan ervan uit dat het op een juiste manier gebeurt en dat de demonstratie wordt door ons natuurlijk begeleid, zodat het ook goed kan verlopen. Maar mocht het anders lopen, dan hebben wij zaken daarop voorbereid. Ja, maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig is. Dan stel ik voor, gezien de tijd, want we hebben nog een heleboel vragen liggen. Meneer Schaap, u heeft nog een vraag?
Ja, voorzitter. Het is een klein vraagje, maar ik vond hem wel leuk om te stellen. Ik ben nieuwsgierig naar het antwoord. Verschillende gemeenten in Nederland hebben aangekondigd dat ze kerken en andere gebouwen in hun gemeente met een carillon op het dak hebben verzocht. En in enkele gevallen zelfs opgedragen. Dat vind ik iets te ver gaan persoonlijk. De klokken te luiden op 1 januari om 12 uur 's nachts om zo'n nieuwe jaar in te luiden. Dus in plaats van knallen gaan we belletje trekken. Mooi alternatief waarvan ik ook denk dat men dat kan waarderen in deze tijden. En mijn vraag is eigenlijk simpel. Krijgen de kerk en gebouwen met de carillon ook in Haarlemmermeer toestemming om te bellen te luiden? Of gaat de gemeente dit zelf verzoeken?
De wet openbare manifestaties bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om regels te stellen over het duur, het tijdstip en het geluidsniveau van klokkengeluid. Wij hebben niet zo'n artikel in het APV opgenomen. En dus kunnen wij geen toestemming geven. Of is er geen toestemming nodig om klokken te luiden. Dus in principe kunnen die gewoon geluid worden wanneer daar behoefte toe is. Ja? Dan ga ik naar... Dank u wel. Dan heeft de heer Achterberg nog een laatste nagekomen vraag van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, geen huis en geen inkomen betekent voor sommigen ook geen kerst. En er zijn op dit moment huishoudens die met de huidige steunpakketten voor corona tussen wal en het schip vallen en in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Zeker met de nieuwe coronamaatregelen. Nou, op 9 december heeft het kabinet daarom de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, oftewel TONK, aangekondigd. De noodzaak om hierbij snel en adequaat te handelen is voor de VVD van groot belang. Daarom willen we graag nu van het college het volgende weten. Het kabinet geeft aan dat de gemeentelijke beleidsregels nu al ruimte bieden om aanvragen van de beoogde huishoudens toe te kennen. De vraag is of dit ook voor onze gemeente geldt. En zo ja, wordt dit dan gecommuniceerd met de inwoners en worden zelfstandige ondernemers dan actief op deze mogelijkheid gewezen, zeker als het gaat om de afwijzing van de TOZO-aanvragen. Daarbij willen we graag weten of het voor onze gemeente haalbaar is om op 1 februari aanstaande al uitvoering te geven aan deze regeling. En in hoeverre Haarlemmermeer al is aangehaakt bij de verdere uitwerking van deze TON-regeling. Zo komt er 65 miljoen euro beschikbaar voor het eerste kwartaal. Heeft ons college zicht op wat dit financieel betekent voor Haarlemmermeer?
Dank u wel voor de beantwoording van die vragen. Ga ik naar de heer Rip namens het college.
Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Achterberg, dank ook voor deze attentiewaarde, want dat is nodig in de crisistijd. En wij volgen inderdaad de ontwikkeling op de voet en anticiperen ook mogelijk al op de komst van TONK. En de gemeente kan inderdaad op grond van de beleidsregels in de participatiewet maatwerk leveren. Dat doen we dus al vanaf maart. Dus ook aan de doelgroep binnen de TONK. Het is inderdaad, er is veel onduidelijkheid nog over de TONK. Het is een regeling die eigenlijk bedoeld is met als insteek alles wat tussen het wal en het schip valt. Dat willen we faciliteren. Nou, de mogelijke doelgroep is al wel beschreven, maar de regels zijn nog niet bekend. En het kabinet zoekt nog naar de juiste voorwaarden. En dat is dan misschien ook wel een bruggetje naar de brief die het college deze week al richting het ministerie heeft gestuurd. Om aandacht te vragen voor ondernemers die tussen het wal en het schip dreigen te vallen. En wij hopen dat daardoor de voorwaarden daarin verpakt worden straks, als we die mogen ontvangen. De gemeente, de financiële gevolgen voor de gemeente zijn nog niet bekend. Hè. Dat zal afhankelijk zijn van de inhoud van de regeling. Wij zijn dat aan het volgen. Het was ons bekend. Hij stond in ieder geval qua publiciteit al op de website bij ons. Zodra het gepubliceerd werd. Dus er is al pensie al neergezet. En geactualiseerd zullen we hem constant gaan doen natuurlijk. Over de communicatie hoor ik u ook iets vragen. Ja, dat doen wij denk ik constant in alle facetten. Zowel op social media, maar ook in meetings die wij dan in dit geval dan veel digitaal moeten doen met ondernemersverenigingen. Daar hebben we het er ook altijd over, heel korte lijnen. En dan gaat het ook altijd over de regelingen die beschikbaar zijn en ook de vraag wederzijds vanuit het college richting de ondernemers, maar ook vice versa, om te kijken van bent u op de hoogte van de regelingen en maakt u er ook gewoon gebruik van. Dus, dat loopt. Ik kan zeggen dat we er klaar voor zijn 1 februari en dat we de situatie volgen, dat we de voorwaarden proberen zo snel mogelijk inzichtelijk te maken. We zijn er in ieder geval klaar voor om dat te doen.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we het vragenuur afronden. Want ik heb de schone taak om u om precies om 17:15 te stoppen. Want ik gun u ook allemaal even een hapje om goed de avond te beginnen. En ik heb nog een motie. Nou is die motie vreemd aan de orde door een ruime meerderheid ingediend. D66, GroenLinks, VVD, Gezond Haarlemmermeer, Eén Haarlemmermeer, ChristenUnie, SGP, Forza en Groep Racing Vermeulen. Die kunnen allemaal straks in een stemverklaring zeggen waarom ze dit steunen. Maar wat ik dus wil voorstellen is mevrouw van der Meij het woord te geven om de motie in te dienen met een korte motivatie. En dan aan mevrouw Boy te vragen daarop te reageren en dan te schorsen. Als u daarmee kunt leven, dan kunnen we toch nog de aandacht geven die het nodig heeft. Mevrouw van der Meij.
Dank u wel. Ja, voorzitter, u heeft alle partijen al genoemd. Dat zijn er inderdaad heel wat. Want de tekorten in het sociaal domein zijn een uitdaging voor ons allemaal. College, raad, ambtelijk apparaat, iedereen is daarbij betrokken. En ik wil dan ook duidelijk aangeven dat we als indieners van deze motie die gezamenlijkheid waarderen en vast willen houden. Dat neemt niet weg dat we ons om een aantal zaken zorgen maken. Bijvoorbeeld het instellen van een budgetplafond. Daar willen we als raad graag expliciet bij betrokken zijn. En verder hebben wij ook de behoefte aan diepgaande informatievoorziening op een aantal onderdelen. Met name als het gaat om financiën in het sociaal domein. Vandaar deze breedgedragen motie. En daar wil ik het voor u even bij laten. Dank u wel.
Zeer gewaardeerd. Ik ga kijken of er een reactie kan komen namens het college op deze motie. Mevrouw Boy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk kan er een reactie komen namens het college. En ik wil mevrouw Van der Meij bedanken voor haar woorden, want het is inderdaad een gedeelde zorg. Dat hebben we de afgelopen keren hebben we dat met elkaar ook besproken. En u weet dat uw zorg ook mijn zorg is. Zeker ook ten aanzien van de budgetplafonds. En ik denk eigenlijk dat onze grootste angst erin zit dat jongeren door het instellen van deze plafonds mogelijk de dupe gaan worden. Nou, ik heb u ook al verteld dat, dat wij als gemeente een zorgplicht hebben naar onze jeugd. En dat het onze insteek is om die wachtlijsten te voorkomen. En dat ik daar alles aan zal doen. Dat heb ik u de afgelopen twee keer ook meegegeven. Ik heb u ook meegegeven dat we in de volle breedte gaan kijken naar maatregelen om tot een oplossing te komen. En ik heb aangegeven dat we u voortdurend zullen blijven informeren over de voortgang van onder andere de gesprekken met de zorgaanbieders, zoals u nu in deze motie aan mij vraagt. En daarbij denk ik dat dit deel van de motie gewoon overbodig is. Als ik dan kijk naar de laatste drie punten van uw motie, dan is het natuurlijk zo dat u heel veel daar vraagt en dat ik dat gewoon niet in tijd uit kan voeren. Zeker niet als u ook nog zaken zou mee willen nemen uit deze informatie naar de voorjaarsnota. Daarbij gaat het hier ook om uitvoering. Maar als u het over de kaders zou willen hebben, dan wil ik daar natuurlijk heel graag met u over in gesprek. Dat is ook waarom ik u bijvoorbeeld voorgesteld heb om samen zo'n raadsgesprek te doen. Maar in dat komt er misschien ook nog wel van. Maar ik zou u graag in plaats van de informatie eenzijdig uw kant op te sturen, willen voorstellen dat wij een informatieve bijeenkomst organiseren over deze onderwerpen. Zodat we u uitleg kunnen geven over bekostingstechnieken, aanbesteding. En dat u dan de informatie krijgt die u nodig heeft, maar dat u ook meteen al uw vragen kwijt kunt. Want dat lijkt me ook wel heel prudent dat we u meteen antwoord kunnen geven op al uw vragen. En dat dat niet langer blijft liggen. Dus wat mij betreft, het eerste deel heb ik u toegezegd. Het tweede deel kan ik echt niet uitvoeren in tijd. En mijn tegenvoorstel is dus een informatieve bijeenkomst. Dus ik hoop dat u dat wil overwegen.
Ga ik even de verschillende sprekers vragen om kort een aanvullende opmerking of vraag te maken. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij steunen ook deze motie, maar ik heb ook begrip voor de woorden van de wethouder. Wij hebben als raadsleden ook enorme behoefte aan om ook, en ik weet dat wij niet over de uitvoering gaan, dat wij kaders stellen, maar dat voor ons heel belangrijk is hoe die uitvoering verloopt, omdat wij op basis van de kennis die we daarover kunnen vergaren, dan ook betere kaders kunnen stellen. Althans, dat is onze insteek. En vandaar ook deze motie en vandaar ook deze uitgebreide vragen, zodat wij voordat wij aan onze sessies beginnen allemaal al goed op de hoogte zijn. En als dat kan in een informatieve sessie, dan zou dat wat mij betreft, en ik denk ook de rest van onze groep, akkoord zijn. Maar dan zou dat wel op hele korte termijn moeten gebeuren.
Dank u wel, mevrouw Elvers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, natuurlijk wil deze lokale partij geen wachtlijsten voor kinderen in de jeugdzorg. Natuurlijk is ook voor mijn fractie een budgetplafond voor jeugdzorg een laatste redmiddel. En natuurlijk zijn feiten en cijfers ook voor mijn fractie belangrijk om keuzes te maken. En we begrijpen ook dat dat een deel van de motivatie is voor deze motie. Voorzitter, het college heeft op al deze punten al toezeggingen gedaan aan deze raad. En dat heeft mevrouw Boy zojuist wederom gezegd. En we hebben ook met elkaar zojuist afgesproken aan eerder deze vergadering om met elkaar in debat te gaan over vier deelonderwerpen in het sociaal domein. En dat is voor mijn fractie, dat biedt mijn fractie voldoende ruimte om, om onze standpunten te laten horen. En tegelijkertijd gaan we ervan uit dat als het college een toezegging doet,
dat dat dan ook gebeurt. Voorzitter, op detailniveau wil mijn fractie niet opereren. We besturen op hoofdlijnen en verwachten dat het college eerdere toezeggingen en afspraken met deze raad nakomt. Want voorzitter, de zorg voor onze inwoners gaat alle partijen in deze raad aan het hart. Dank u wel.
Wel, ik hoop dat de volgende iets korter is. Mevrouw Balieu.
Ja, dank u wel voorzitter. Nou, ik zal het heel kort houden. We hebben natuurlijk ook begrip voor de werkdruk van de ambtelijke, onze ambtenaren. Maar een informatieve bijeenkomst is een besloten bijeenkomst, niet in het openbaar. Wij hechten bijzonder aan transparantie en daarom vragen wij of de wethouder haar uiterste best wil doen om deze motie zo goed mogelijk uit te voeren. Informatieve bijeenkomsten zijn geen vervanging van de schriftelijke informatie.
Dank u wel, mevrouw Van der Meij.
Dank u wel, voorzitter. Mijn computer reageert altijd wat traag. Mevrouw Balieu heeft wat mij betreft het gras voor de voeten weggemaaid. Een informatieve sessie is wat D66 betreft niet aan de orde, want altijd besloten. En dit is juist zaak om in de openbaarheid met elkaar over in gesprek te gaan. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar voor de laatste reactie, mevrouw Kerkhoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry. Er stort hier iets in. Ik heb het gevoel dat er een soort informatieachterstand is als je kijkt naar deze motie. Want er staan namen bij de laatste 3-4 bullets. Wordt er heel specifiek gevraagd hoe bepaalde systemen werken. Systemen waar de ambtenaren, waar de gemeente mee werkt. En de vraag is of wij dat als raad allemaal moeten behappen. Het gaat bij ons om de grote lijnen. Wij stellen de kaders, wij moeten kunnen beoordelen. En de vraag is of je het allemaal op deze manier zo moet uitschrijven. En het voorstel van de wethouder om dat door middel van een informatieve sessie te doen. Het mag ook op een andere manier, maar gewoon informatie geven hoe die systemen in elkaar zitten en hoe die werken, is wat ons betreft voldoende. Want daarna kan je in de openbaarheid gewoon het bespreken in een sessie. En dan kan je ook dieper ingaan op wat we precies willen. Maar op dit moment is wat ons betreft de informatie die je nodig hebt om die sessies te kunnen houden voldoende door middel van een informatieve sessie of bijeenkomst.
Dank u wel. Kijk ik heel even of iedereen heeft gereageerd. Dat de motie is onderdeel van de beraadslagingen. En dan betekent dat wij gaan afronden met dank voor uw medewerking. Want dat betekent dat we
voorzitter,
nu de tijd... Ja,
ik moet nog reageren op meneer Vermeulen die mij vraagt of dat in hele korte tijd kan.
Ja.
En daar ga ik, dat ga ik natuurlijk proberen, maar u heeft net ook 4 sessies aangevraagd, dus het is wel een beetje schipperen. En in antwoord op de, maar als dat uw verzoek is, dan neem ik dat zeker mee. En in antwoord op GroenLinks en op D66, dit is technische informatie die u later in een sessie weer met mij kunt bespreken. Maar ik wil u graag de goede informatie geven, zodat u met de goede uitgangspunten aan de slag kunt gaan. Dank u wel, voorzitter.
Oké, ik kijk nog even naar mevrouw Balieu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het punt is, openbaar bestuur dient transparant te zijn. En dat betekent dat de informatie die wij krijgen ook transparant moet zijn. En een besloten sessie, een besloten bijeenkomst, is dat dus per definitie niet. En dat wil ik echt nog nadrukkelijk gezegd hebben. Dat is een hele belangrijke kernwaarde van openbaar bestuur.
Dank u wel. Dan heb ik alles besproken en dan ga ik nu afronden. Oké, dan ga ik nu afronden en dan stel ik vast dat wij de vergadering gaan schorsen. En ik zie u heel graag terug om 7:00 tot 9:30. Nee, tot 8:30. Met een raadssessie over de referendumverordening. En dan van 8:30 tot 10:00. Het vervolg van het sessieverzoek van Forza Woonbeleid. En dan schors ik nu de vergadering.
Eet smakelijk allemaal.
Eet smakelijk, Piet. En de rest.